We lezen uit de Heidelbergse Catechismus de 35e zondagafdeling. Zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus, daar vraagt onderwijzer in vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? En hij antwoordt daarop dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? En die antwoord daarop, God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? En die antwoord daarop, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover. Overdenken wij met elkander, voor beeldendienst zult gij u wachten, ik ben de Heere, uw God. Er ligt nogal heel wat opgesloten in dit tweede gebod. Het verbod van de beeldendienst. Er is ook, al komt dat in de Heidelberger in de uitwerking niet aan de orde, maar in het gebod zelf lezen wij, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen onder de wateren in de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. Er is geen gebod dat zo uitgebreid is met zulke een ernstige bedreiging dan juist dit tweede gebod. En de reden daarvan zullen wij bemerken in de overdenking van wat de Heidelberger ons heeft gezegd en geleerd. Hij gaat spreken over wat de Heere God eist in het tweede gebod, waar de Heere ook nooit en te nimmer vanaf zal wijken, want geen tittel of jota zal van deze wet ter aarde vallen. Maar het is in het stuk der dankbaarheid de wet des geestes, des levens in Christus Jezus. En in die genade, waarin Christus zich nooit heeft afgewend achter de stomme beelden, zal hij ook zijn volk trekken uit de duisternis van de beeldendienst, om hen te leren te buigen voor de waarachtige God. Hij begint met op te merken dat wij ons God in geenerlei wijze mogen afbeelden. Onder Israël heb ik al eens meer gezegd, daar was het beeld in de eerste plaats niet een vorm van een God of hun God. Het Israëlieten, dat zat er bij de Jood heel diep in. Die wist wel dat dat kalf, dat was God niet. Als ze daarom zeggen, Israël, zie uw goden, dan weten ze ook wel dat het goden zijn die gedragen moeten worden, die geen eens kunnen lopen. Maar het was een verpersoonlijking van een eigenschap of een deugd van God. En die wilden ze door middel van een beeld aanbidden. Zo ongeveer als de Roomse, met de boeken der leken, de beelden als boeken der leken. Men wilde iets tastbaars en zichtbaars hebben om daardoorheen God te aanbidden. En dat stierkalf bij Israël, bij de Horeb Sinai, was een symbolieke verpersoonlijking van de goddelijke oerkracht. Van die God die machtig was, die hen leidde door de Rode Zee en door de woestijn. God mag niet afgebeeld worden. Niemand heeft ooit God gezien. En daarom kan de God eigenlijk ook niet afgebeeld worden ook. Hij is een volmaakte en een oneindige geest. Alle afbeelding van God is daarom verboden. Het haalt hem als het ware naar de laagte. Het schoonste beeldhouwwerk kan hem niet prijzen. Is een verachting van de onbevattelijkheid en de onuitsprekelijkheid van zijn heilig wezen. Ook ieder symbool van kracht, of wijsheid, of majesteit, doet ten enenmale tekort aan de kracht en de majesteit van God. Als er staat een gesneden beeld en gelijkenis, of gelijkenis, dan denken wij onwillekeurig aan de woorden uit Genesis, dat de Heere de mens schiet naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Eenmaal heeft God als het ware, ik wil voorzichtig zijn, de mens is nooit geen God geweest, altijd schepsel, maar de Heer heeft toch een afdruk in dat schepsel gegeven. Hij heeft hem zo geschapen dat hij in het beeld van God opgenomen zijnde volmaakte gemeenschap met God zijn schepper kon oefenen. Dat hij daar geheel en al op was aangelegd. Het was ook geen opgave. Het was vanzelfsprekend. Dat hij in kennis, gerechtigheid en heiligheid recht voor Gods aangezicht stond. Dat het kennelijke van God in dat schepsel zo duidelijk tot openbaring kwam. En dat beeld, dat zijn wij verloren. En sinds die tijd is de mens een beeldendienaar geworden en gebleven. Omdat de mens wil toch iets tastbaars, iets zichtbaars, iets voor handen, iets voor ogen hebben. Iets goddelijks. Zelf is die mens het grootste beeld. Het grote beeld dat hij aanbidt, dat hij vereert. En daarnaast heeft hij nog duizenden andere dingen waarvoor hij zich buigt, al zou hij ten stelligste ontkennen dat er iets goddelijks is in al die dingen. Oh, dat weet hij zo goed. Maar juist in de praktijk van het leven geeft hij meerder eer en glorie aan de zichtbare dingen, aan de opgerichte beelden, aan zichzelf dan aan de levende God. Met hemel, aarde en water onder de aarde worden bedoeld de sterren, de hemellichamen, de vogelen des hemels. En op de aarde wandelen de mensen en de dieren, de kruipende dieren, alles wat op deze aarde is. Een afgoderij die ook in de dagen van Ezechiël bedreven werd. Als hij moest graven en nog eens graven, toen stootte hij door een wand en toen kreeg hij een gezicht wat er gebeurde in Jeruzalem, daar ver weg. Dat deel van Juda dat nog gespaard was. Die waren nog niet in ballingschap zoals Ezechiël met vele anderen. Die dachten bij zichzelf, ons kan geen kwaad overkomen, want wij wonen in Jeruzalem. En in Jeruzalem is de tempel en daar is God en daar is de ark, wat moet ons overkomen? Zo zaten zij in een valse en vleeselijke gerustheid in Sion, niet beseffende dat de Heere zijn heerlijkheid als met cherubsvleugelen kan wegnemen, zoals Ezechiël heeft gezien van zijn stad en tempel. En dat de Heere bevel kan geven aan de verdervers om te doden, al zaten ze ook voor het heilige der heiligen. Maar goed, dan krijgt Ezechiël al door het graven in die wand, krijgt hij allemaal gezichten op wat er uiteindelijk daar in Jeruzalem gebeurt. En elke keer ziet hij weer iets ergers en dan zegt de Heere, graaf maar dieper mensenkind. En dan ziet hij ook hoe mannen zich hebben kaal geschoren en hoe ze daar voor allerlei verfoeiselen en voor kruipende dieren, onreine dieren, zich nederbuigen. Hij ziet vrouwen de tammuz bewenen. Hij ziet mannen met het aangezicht in afgodische verering naar het oosten gericht. En al die gruwelen krijgt hij te zien. Ik weet wel, het is ook waar in de zin dat woord waarin wij het meestal gebruiken. Graaf maar dieper mensenkind. Maar als het zo is, zoals het letterlijk in Ezechiël omschreven staat, dat moet je niet denken dat dat goed is, want die zijn allemaal doodgeslagen bijna. Allemaal doodgeslagen. Want dat waren de inderdaad en waarheid huichelaars, die vroom deden, erg vroom deden, maar stiekem ondergronds de ware God ten hoon, allerlei verfoeiselen die door God ten strengste verboden waren, dat ze zich daarvoor nederknielden. Het is wel een verschil of dat we door de ontdekking des geestes onszelf leren kennen hier, of dat wij alles wegtrappen wat God in zijn woord verordineerd heeft en dan nog de schijn vast willen houden. Dat voelt u wel aan. Nou, kijk, dat was nou de zonde. Men ging door middel van allerlei dingen. En de een die zag het in de zon en de andere weer in iets anders. Maar men ging God afbeelden. Men ging een verpersoonlijking van hem maken in iets anders. Omdat die mens wil iets bij zich hebben. Hij is dat beeld van God kwijt. En nu tast hij of dat hij het vinden mag. Maar in die wijsheid wordt hij verijdeld door zijn arglistig hart. En hij heeft het schepsel geëerd boven de schepper die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Wij zijn het beeld van God kwijt. Wij zijn er volledig uitgeraakt. Uitgegaan. En nu is een mens maar bezig om zich een God te maken. De heidenen die misschien werkelijk denken dat dat stuk hout leeft. De Joden die door middel van die stomme beelden dachten te naderen tot hun goden, tot hun God. Het is van de Heere God vervloekt, omdat het een miskenning is dat hij in de hemel is, dat hij de hemel en de aarde vervult en dat wij in Adam de rechte kennis en vrezen van God verloren hebben. En dat nu alle beweging die wij daaromtrent maken van de Heere vervloekt is. In dat eerste gebod ging het over de ware God. Geen andere goden voor mijn aangezicht. In het tweede gebod gaat het over de rechte verering, de rechte vrezen, de rechte dienst van God. Daarom is het zo belangrijk en zo actueel, zo noodzakelijk om daar nu een ogenblik bij stil te mogen staan. Want als hij gezegd heeft dat wij God niet mogen afbeelden naar Gods uitdrukkelijk gebod, een zonde die al spoedig in Israël tot openbaring van het gouden kalf, denk aan Micha, die priester in de dagen van de richteren, Denk aan al die eigenwillige godjes, te Calvary, te Dan, te Bethel. Denk aan die zonde, die Canaanitische zonde, die zo diep doorgedrongen is in Israëls volksbestaan. De hoogten en de beelden, de bossen, allerlei heilige plaatsen die God niet verordineerd had, waarover God zich grotelijks heeft vertoornd, dan gaat hij daarbij voegen en op geen andere wijze hem vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. En dat is zo nodig en nuttig voor de kerk vandaag om dat nu nog eens te mogen horen. Opdat wij niet ter rechter of ter linkerhand zouden uitschieten. Want daar zijn vele mensen geweest en nog, die zich zo geestelijk wanen te zijn, dat zij een eigen manier van godsdienst hebben. Een eigen manier van Gods verering. Zij lachen om alle orde, om alle tucht, om alle vorm. Want als de geest er niet is, zeggen zij, dan is het toch allemaal maar niet. Zij gaan ook meestal niet naar de kerk. En als zij nog eens naar de kerk gaan, dan weten zij het beter of het moet een dermate groot licht zijn onder de kerkhemel, dat ze daarvoor uit hun stoel opstaan. Zij verspreiden de schijn alsof zij de waarachtige godsverering bezitten. Maar niets is zo gevaarlijk dan dat. Want het is anders dan God in zijn woord bevolen heeft. Ik sluit niet uit dat er omstandigheden kunnen zijn en dat er ook plaatsen in ons land zijn waar men niet onder het woord van God kan verkeren, omdat het licht van de kandelaar is weggenomen. Maar dan zou ik zeggen, dan zit zo iemand toch wel uit te kijken naar een mogelijkheid om alsnog een plaats te vinden waar hij zijn tent mag opslaan en waar hij mag verkeren onder de wijnstok en vijgenboom van het heilig evangelie. Maar die mogelijkheid is er. Dat is natuurlijk heel iets anders. Maar als het zo is, zoals ik straks zei, wij weten het. Wij zijn zo geestelijk. Of sommigen die de voorkeur eraan hebben gegeven, zoals een oude man tegen mij zei vroeger, dat was nog eens echt. Als dan de geest er was, dan werd de kerkklok geluid en dan kwam die man op de preekstoel en dan stroomde het er zomaar uit. Dat mag wel erg geestelijk lijken, maar het is niet naar het woord van God. En weet je wat het ontzaggelijk is? De Heere is een jaloers God op zijn eer. Ook op zijn dienst. Hij is een naijverig God. Die deze misdaad niet onschuldig houdt, maar die ze bezoekt aan de kinderen. Kijk naar hun gezinnen en naar de geslachten waarin zulk een geest de boventoon voert. Zie hoe het allengskens afzakt naar deze boze wereld en naar de godsvervreemding. Zie hoe God deze misdaad van de ouders bezoekt tot in verre geslachten heen. Want met alle vroomheid en met alle geestelijkheid is de vrucht daarvan vlees. En vader en moeder kunnen het ook zo goed begrijpen dan. Zelfs zijn ze maar eens een enkel ogenblikje bij de hart, bij de geest. Wat moet je dan van die onbekeerde jongens verwachten en meisjes? Oh, dat is een verderf dat is een kanker, dat is een gif, dat langzaam maar dodelijk werkt en dat het kwaad en de straf in zichzelf ontvangt en baart. Want nogmaals, kijk het eens na, let er eens op. De Heer staat erboven. Je ziet nog wel eens dat de Heer er één of twee uit zo'n gezin toch weer terugbrengt. Maar meestal zie je van niet. God bezoekt deze ongerechtigheid. Deze eigenwillige godsverering. Want het is eigenwilligheid. Want de apostel heeft gezegd. Laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. En het vierde gebod zal ons leren dat we naarstig zullen komen onder het woord van God. En de Heer heeft gezegd, ik bemin de poorten van Sion. Dat is zijn kerk boven de woningen. Dat zijn onze particuliere levens en huizen boven de woningen van Jacob. En daarom... Al lijkt zulks wel eens aantrekkelijk. Al lijkt men een leven te leiden dicht bij God. Het is er verre vandaan. Want er is geen waarachtige eerbied voor Gods heilig getuigenis. Moet je maar nooit veel mee op hebben. Maar nou de andere kant. De andere kant, wat is dat? Dat is de vormendienst. Dat is, het is allemaal goed. We gaan wel, natuurlijk gaan we wel. En als dat nou maar in orde is, dan marcheert het allemaal goed. We zingen onze liederen, we doen onze gebeden, we brengen ons offer. En we denken dat we God op de rechte wijze vereren. Maar er is geen hart in. Er is geen grond in. Er is geen bodem in. Het lijkt heel wat om aan te zien en aan te horen. Maar in de werkelijkheid. Nee. Nee. Het is niet God op de rechte wijze vereren, zoals hij in zijn woord bevolen heeft. Want hij heeft gezegd, vrouw, de uren komt en is nu, dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Wat moet je dan zeggen tegen zoiets? Gooit de zaak op slot. Ja, dat zeggen die anderen weer. Die zeggen, oh, je kan net zo goed geen kerk. Toch allemaal maar uitwendig. Toch allemaal maar vorm. Maar dat zegt het woord niet. Het woord zegt, betert u en bekeert u. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Zie dan toe. Dat ik niet bij u kom en in het licht van de kandelaar wegnemen. De mens raakt overal aan gewend. Want tussen die twee zit nog een derde lijn. Die kunnen we allemaal in ons eigen boze hart terugvinden. Maar ik wil ervoor waarschuwen. En als ons dat, en het gaat ons allemaal aan, maar als het ons in zonderheid aangaat, dat we het dan ter harte zouden mogen nemen. Dat is de lijn om het zo nauw niet te nemen. De lijn van de langzame vervlakking. Die kun je aan sommige uitspraken bemerken. Die kun je aan sommige handelwijzen kun je die merken. Aan hun gangen in dit leven. Och, met de letter kun je niks zeggen. Maar God ziet het hart aan. En wij zijn voor hem als geopende boeken ook in deze gangen. Misschien zeg je bij je eigen, wat bedoel je nou man? Laat dat maar ronduit zeggen. Ik heb helemaal geen klagen. Daar loopt het niet over. Je kunt misschien zeggen, kiespijn, dat is niet zo erg als dat je been eraf is. Maar ja, kiespijn valt ook niet mee. En er kunnen van die dode vliegen zijn die dezelfde apothekers doen stinken en opwellen in ons eigen leven, in het gemeentelijke leven. En verre van dat ik enige volmaaktheid drijf, want die vind ik nog in mezelf, nog in u, daar loopt het niet over. Het loopt over de orde en over de tucht in het huis van God, in het leven. Ik bedoel dit, een mens raakt overal aan gewoon. En als die eenmaal overal aan gewoon geraakt is, wat doet hij dan? Hé, zie jij hem nog wel eens op de Bijbellezing? Nee. Nou, die zal wel erg druk hebben, tuurlijk. Maar dat kan voorkomen. Het kan best voorkomen, hoor. Ik bedoel, je moet niet rekenen. Ik weet wel, God heeft... ons de zondag gegeven. Maar ja, het is geen sabbat. De sabbat was zaterdag. Als je dat wil houden, dan moet je... Als je dan per se je godsdienst bij ene dag wil beperken, dan moet je het zaterdags gaan houden. Dan ben je er voor de rest vanaf. Maar als de Heidelberger zegt dat ik al de dagen mijn levens vieren van mijn boze werken en alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvangen, dan mag ik er toch op wijzen. En dan kan ieder voor zichzelf weten of dat ik nou, hoe dat het nou voor zijn eigen ligt. Net zoals ik zeg, er kunnen omstandigheden zijn, dat weet ik heel goed. Hè? Waardoor een mens verhinderd wordt. En dan is het is dinsdag. Of woensdag of donderdag, ik noem maar wat. Kunnen er omstandigheden zijn. Maar vergeet niet dat het ontzaggelijk gauw uitmondt in een sleur. Het zegt hem niks. En dan zou ik u willen zeggen. Ja, ik heb geen zeggenschap daarin, maar van Gods wegen wel. Maar niet als, qua mijn persoon niet. Want dan zou ik liever zeggen, misschien ben ik, en misschien is het wel zeker ook de grootste beroerling van allemaal. Maar ik zou u toch in de naam des Heren willen zeggen, geef je niet over aan die eigenwilligheid van het vlees. Want het is vlees, al heb je nog zo'n schijn van recht. Want je mag niet als maatstaf nemen wat wij ervan vinden. Zij er veel of weinig aanvindt. Maar zo dom, zo ledig, zo dwaas, zo nikszeggend als dat je je ook voelt, heb ik altijd beklemtoond onder zijn woord. En nogmaals, ik verblijf me daarin, dat we jaar in jaar uit, 8 jaren lang, zondag en door de week bij elkaar zijn geweest. En dat de Heer in die tijd van zo'n 60 mensen met welke wij waren, dat aantal meer dan verdubbeld heeft, zodat we een kleine gemeenschap geworden zijn. Maar houdt er ook rekening mee dat juist doordat wij een kleine gemeenschap zijn, dat je ook opvalt. Wat in een grote kerk makkelijk mogelijk is, daar verdwijn je in de massa. Als je daar zondag 1 keer naar de kerk komt, nou dan ben je een aardig meelevend lid hoor. En als je 1 keer in de 2 weken komt, dan tel je ook nog behoorlijk mee. Maar het is hier niet zo. Hier geldt, verhard u niet, maar laat u leiden. Hier geldt, sta af van ongerechtigheid die de naam van Christus noemt. Al is dat dan geen ongerechtigheid misschien in de zin van moord en doodslag. Maar een miskenning dat de Heere nog goed en goed doen is. En weet je hoe je al die dingen krijgt ook? Dat krijg je wanneer een mens zich op allerlei terreinen van het leven gaat begeven. Waar je zo weinig van kunt zeggen. Nou ja, je kunt zeggen, mag een mens dan helemaal niks? Een mens mag Oh, een mens mag zoveel, och. Ik weet niet, hoe moet je dat nou zeggen? Ja. Ja. Ik vind het moeilijk. Het zijn geen dingen die je zo met een letter der wet kunt zeggen van dit mag niet of dat mag niet of dat. En dat je toch ergens de gedachte krijgt, hé, hoe wordt een mens zo langzaam ingewikkeld? Niet in de spanning van het woord en van het koninkrijk Gods, maar in de spanning van een verrotte wedstrijd. In de spanning van winst of verlies. Dat hij die tijd die hij over heeft nog gezellig, thuis of met zijn vrouwen, met zijn kinderen, dat raakt er ook door in gevaar. Het is aan alle fronten. En we zullen hem op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Dat is ook daartegen gericht. Ja, je denkt misschien dat het meer iets voor oudejaarsavond geweest om daar de aandacht op te vestigen. Nou ja, dat kan nog wel. Maar hier komt het nou eenmaal aan de orde. Hem op geen andere wijze vereren dan hij in zo'n... Ik zou wel eens willen vragen, mensen, hoe voel je dat nou aan? Hoe ligt dat nou? Dit is geen hatelijkheid. Je moet niet denken, dat doelt hij nou op die en dat doelt hij op die en dat doelt hij op die. Want hij doet dit en hij doet dat en die doet ze. Zo moet je het toch ineens zien. Maar wist je dat dat voortvloeit juist daarom, omdat je zijn naam beleden hebt? Misschien ook zijn dood verkondigd hebt. En daarmee uitgesproken dat je geen andere naam onder de hemel kent door welke je moet zalig worden dan de naam van de Heer Jezus Christus. Hoe voel jij ze dan? Is er dan nog wat? He, dat het in je ziel je aangeklaagd wordt. Of zet dat zich voort? Het is niet zo, je moet niet denken, een vermaning is niet omdat je er niet bij hoort, maar omdat je er wel bij hoort. Juist daarom. Ik bedoel, als dit liefdeloos bedoeld werd in die zin, hè, dan zou ik niks zeggen. Liefdeloos zou zijn, ik kan het wel begrijpen, hoor, jongens. Hè? Heel de week druk geweest. Ik ben ook wel eens druk. Met andere dingen soms, ja. Echt, dat je zegt, jongen, wat ben je gek. Ja, ben je gek. Gisteren, ik gaf mijn eigen de schuld toen ik nog laat in de avond met de trap in mijn hand van de trap af rolde. En ja, een mens is toch maar een ezel, een werkezel ook, hè. Ik bedoel, ik kan dat best begrijpen. Maar je gaat het toch niet in je hersens halen. Dat heb er toch niks mee te maken. Want als je maar goed onthoudt, als iemand zijn ogen een keer verschiet en in de kerk of zijn hoofd zit met een knak voorover, dat vind ik nog niet zo erg als iemand die op zijn bed ligt of thuis is. Dat is heel erg, dat is een gruwel in Gods ogen. Dat is niet naar zijn woord. He? En dat is eigen wil en godsdienst. Die ene kant heb je dat overgeestelijke, weet je wel, van die kerk, ach, dat is allemaal niks meer. Er is geen bediening meer, die is dood en die is dood, er is geen echt volk meer. Nee hoor, laten we maar thuis blijven. Nou, de resultaten, die liegen er niet om. En daarnaast heb je de dode vorm zonder wezen. Alles is piekfijn in orde, zou je zo zeggen. Maar er is geen hart in. En daartussenin, daar zweeft dan wat ik nou het laatste boog. Ja, nee hoor, wij zijn niet zo geestelijk om te zeggen dat we niet meer nodig hebben om naar de kerk te gaan. En we zijn ook niet zo vormelijk. Ook niet zo vormelijk om daarin alle, we hebben het heus wel nodig. Maar ja. Maar ja, dat is nou onze slapheid. Eerlijk waar, dat is onze slapheid. We zijn van zulke dweilen en vagebonden en de sponsen zou ik haast zeggen. Het is meer dan erg. Maar je moet niet vergeten, als ik nou zeg wij zijn sponsen, dan kun je beter door het woord in het levende water geworpen worden, om daar nog van op te mogen zuigen als God het behoort, als dat de duivel je in een emmer gier gooit. Want die spons zuigt zijn eigen op. En ik zou zeggen, in de kerk, onder het woord, zoveel ons immer mogelijk is. En dat vind ik een punt dat we wel eens mogen noemen. Je zit ook wel eens te denken, we hebben een tijd gehad, ja. Ik weet dat er mensen zijn in ons midden, die hebben bepaalde avondjes dat er les was of hoe dan ook. Dat was dan mogelijk, want het is natuurlijk niet altijd mogelijk, daar gaat het niet over. Je kunt ook gebonden zijn aan een bepaald iets. Ja, en dat is voor je eigen verantwoording. Je zegt, ja, ik heb school of zo, dat kan natuurlijk. Dat kan. Maar er is toch een tijd geweest dat ook mensen die iets op een avond, gewoon een avond verzetten. In de week. Maar dan denk ik wel eens, ja, dat is nou 8 jaar. Ik heb altijd nog verbaasd gestaan, want wij dachten toen, als we nou met 20, 25 mensen toe bij het begin. En dan zei oude broeder Dekker, nou dat is de moeite wel waard hoor. Dan houden we Bijbel, houden Bijbellezing ervoor. Nou, het is altijd nog meegevallen. Altijd nog meegevallen. En er zijn wel eens periodes, dat meen ik ook, heb ik echt wel eens de gedachte gehad om in die tijd van hoog seizoen, van vakantie enzovoort, om eens een poosje stil te gaan. Niet vanwege mijn eigen baat, alleen zo moet je het niet zien, maar gewoon uit nuchtere overwegingen. En want daar kan de mens ook te hoog geestelijk in zijn hoor, dat zeg ik er ook bij. Te hoog geestelijk. Maar goed, waar dan de kerk de gelegenheid geeft om onder het woord God samen te komen. O, daar zou ik u als een medebroeder en in de naam van Christus als zijn dienaar willen toeroepen. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hij ziet met lede ogen aan dat wij reeds zo lange tijd met elkander vergaderd zijnde nog niet in dergelijke excessen verzonken zijn. De duivel die kijkt hatelijk als hij merkt dat wij nog schrikken. Eerlijk waar, schrikken als je iets hoort of als je ergens aan moet denken dat je er nog van schrikt. En dat je nog zegt, heren, zou het dan ook zo worden, zoals het haast overal is, dat je in de gemeente ook altijd zo'n portie krijgt, zo'n deel, weet je wel. Nou ja, och, net zo'n beetje binnen de perken, met een minimum om niet door de kerkenraad aangesproken te worden, net zo'n beetje ertussenin. En waarom je hart bedroefd is, dat je denkt, ja jongens, nog aan toe. Hoe is dat nou? Hè? Ja, daarom kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem is wel gebouwd. Als je naar je behoefte moet kijken, dan ga je naar de hel. Als je moet kijken naar je vermoeidheid, dan kom je nooit van je leven uitgerust. Waar je ook naar kijkt. Maar er is toch nergens enige verademing te bekomen dan onder het eeuwig blijvende woord van God. Ja, dan die in zijn woord bevolen heeft. Pas geleden vertelde mijn schoonvader me ergens vandaan, er was ook een gemeente met een predikant. Ik dacht dat het eigenlijk al lang weer in orde was hoor, want ik wist dat het vanouds al zo was. Maar die man die was eruit gelopen, die ouderling, vanwege de wanorde. Avondmaal. Als er is behoefte aan is, maar er was nooit geen behoefte. Nooit geen behoefte. In de week nog een keer die bijbellezing. Nee. Als er iemand sterven ligt of dood is, ouderling, ga jij er maar naartoe. maar wel avond en avond op pad. Overal her en derwaarts. Dan kun je dan begrijpen dat je zegt, ja, dat is niet God vereren. Naar zijn woord. Neem nou die sacramenten eens. Er wordt gedoopt tegen de klippen op. Eerlijk waar, want dat is natuurlijk in een grote gemeente. Is het altijd zo. Maar heiligavondmaal is het er helemaal niet. Het ging over een plaats ergens in Nederland, hoor. Denk niet verkeerd op het ogenblik. Want je zou naar de verkeerde kant kunnen denken. Maar ik bedoel maar. Dan zeg ik, daar heeft men helemaal... Maar onderwijl blijft men godzalig. En een wierook geuren waaien eromheen, hoor. Dan denk erom dat je het in je hoofd haalt om iets te zeggen. Dat is heilig schennis. Maar het is ook een beeld. Het is een beeld. Voor beelden dien zult gij wachten. Ik denk dat de Heer net zo erg vindt of nog erger dan al die voorwerpelijke beleiders. Die het heel gewoon allemaal vinden. Ja. Misschien nog wel erg, omdat men beter diende te weten. Omdat men voorgeeft, dieper ingeleid, verder doorgeleid dan alle anderen te zijn. Daarom zal er een te zwaarder oordeel Gods op rusten. Een heel erge ding. Er kunnen in de gemeente omstandigheden zijn dat het niet kan, dat weet ik. Het kan zo zijn dat er een twist is of een openbare zonde waar heel de gemeente in betrokken is. Of een deel van de gemeente. Dat er een uitstel moet zijn van de bediening van het heilige avondmaal. Maar de uitstel is geen afstel. Dan zijn wij wijzer van God dan God. Want wij denken dat we het niet nodig hebben. En het is om te onderhouden, het zwakste geloof te onderhouden. Nee, wij mogen hem op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dan kun je zeggen, nou ja, maar er staat niet bij of dat 1 keer in de 10 jaar of 1 keer per jaar. Dat weet ik allemaal wel, maar de geest van de schrift is anders. De geest van de schrift is van dien aard dat zeer waarschijnlijk in de eerste christengemeente dat men het iedere zondag deed. Dat zegt ook Calvijn dat dat eigenlijk moest, maar om de bediening van het woord en allerlei andere omstandigheden die ermee verbonden zijn, was eens per maand en later 6 maal 's jaars en sommige 4 maal 's jaars gewoonte. En dan voel je toch wel aan dat de doodslucht die kom je tegen. En dan kan een mens onder al die dingen nog zo godzalig blijven doen. En dat is nou juist het erge, weet je wel. Als God er nou maar eens wat aan... Ja, ik mag het eigenlijk zo niet zeggen. Maar je zit dus te denken, als God er nou maar eens in blies zijn ongenoegen nou eens openlijk afkondigde, dan zou er misschien een schok zijn. Dan zou jij je oog uit je hoofd schamen en zeggen, hoe kan ik nog zo praten terwijl ik zo doe? Met de Heere, laat dat in dat mensen wel behagelijke maar doorsukkelen. Nee, dat is hem niet vereren, zoals hij in zijn woord bevolen heeft. En dat zijn nou van die nuchtere dingen, hè. Dat zijn nou van die zakelijke dingen. En dan kun je zeggen, het is maar uitwendig, het is maar uitwendig. Mensen nog en toe, dat moet je niet allemaal zo zeggen. Het zou wel uitwendig zijn als u te horen kreeg in die prediking dat het met je kerkgang goed te maken was. Als dat nou de leer was, dat je, omdat je in de kerk bent, dat je daarom niet hoeft te twijfelen dat je zeker in de hemel. Dan kun je zeggen dat is uitwendig. Maar dat kun je nou niet zeggen. In de kerk wordt gezegd dat wij nodig hebben die enige borg en middelaar van de Vader gegeven. En dat wij zullen afzien van het ijdel beeld des mensen. Mijzelf, mijn naaste, de godzalige of andere beelden, wat ik ook op wilde roepen. En dat mijn ziel gericht wordt naar het uitgedrukte beeld
van des vaders zelfstandigheid. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat horen we in de kerk. Daarom kun je wel zeggen uitwendig, maar dan zeg ik, wat uitwendig? Je bent toch geen geest? We zien elkaar toch ook zitten in de kerk? Je bent er toch uitwendig? Je kan wel eens zeggen, ik blijf maar thuis, maar in gedachten hoor ik jullie al bezig, maar daar heb je niks aan. Nee, ik zeg liever zo uitwendig als je bent, kom onder het inwendige woord van God. Want hij werkt door zijn heilige geest dat woord innerlijk in de harten. De kracht geeft hij eraan. Hij ontsluit dat woord. En als we die weg verlaten, nou, dan rolt alles zichzelf op. Eerlijk waar, blijft niks van over. Blijft geen leven over. Want dat is nog het typische. God bezoekt, hè? Dat staat nou alleen bij dit gebod. Dus dan kun je nagaan. Wat een ontzaggelijke, ja, ernst dat hier aan de eigenwillige dienst, aan het verbieden van die eigenwillige dienst, gebonden is. Wat een ernste. Je leest nergens anders bij. Dat God die misdaden bezoekt, je gaat met je vrouw en je kindertjes ten onder. Dat de Heeren het op onze harten binden. En niet een godsdienstig smoesie van maken. Ik hoop dat ik het zo ook nog eens mag. Nee. Nee, dan ben ik misschien een rare. Dan zeg ik, punt 1. Opstaan. Ben je laat? 5 minuten te laat of 10 minuten? Het is niet zo leuk. Opstaan. Voortgaan. Naar Gods huis. Ja, maar dit en dat. Nee, mensen. Dat is nou juist de list van de duivel. He, die wil ontkennen dat wij, die duivel die wil ons wijsmaken. Dat we zulke geestelijke mensen zijn. En dat we zo godsdienstig zijn. En dat we zulke brandende genegenheden hebben. Maar vergeet niet dat Gods kinderen hier op aarde meestal zeggen. Het valt met die brandende genegenheden nogal tegen. Ik heb er niet altijd even veel aan. En dan geven ze de dominee ook de schuld. En de dominee die geeft de hoorders weer de schuld. Die zegt, die hebben natuurlijk weer niet goed geluisterd enzovoorts. Ja, het is wel eens naar. Maar goed. Maar goed. Maar je voelt nog wel aan. Als Gods kinderen alleen naar de kerk gingen. Als ze zo wakker werden. Hoe branden mij genegen heen op zere voorvinders. Dan zaten ze er ook niet iedere zondag. Maar de duivel die wil het ons wijsmaken dat wij zo geestelijk zijn. En daarom zegt hij, het is zo erg niet. Want als de Heer wat wil kwijt wil, dan krijg je het wel. En hoe kan dat nou? De Heer die straft het toch niet aan de kinderen? Want ik, de Heer, daarom, let er eens op, de verbondsgod, jawel. Ik zal zijn die ik zijn zal. Uw God als zodanig. Nu gaan we heel ver hoor. Heeft hij zich geproclameerd. Toen wij gedoopt werden in de naam van de drieënige God. Maar dat komt wat in te houden mensen. Dat komt wat in te houden. En die God is die het zegt. Dat hij een ijverig God is die die misdaden niet onschuldig houdt en bezoekt aan de kinderen. En dan kun je zeggen wat God besloten heeft, dat heeft hij besloten. Dan zou ik zeggen, dat moet je in de eeuwigheid maar tegen God zeggen. Daar moet je nou niet mee vanaf maken. Want hier in Gods geopenbaarde woord is het zo dat je kunt het zien met je ogen. Die van de weg des verstands afdwaalt, die zal in de vergadering der doden rusten. En wiens haat door bedrog bedekt is, die zal in de gemeente geopenbaard worden. Zo gaat het, en niet anders. En nou hopen wij dat de Heer naar zijn vrij machtig welbehagen in wil grijpen. De boodschap die te brengen is, zegt Paulus, mijn ziel heeft in hem geen behagen.
Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken tot verderf der ziel. Maar tot degene die geloven tot behoudenis des levens. Nu dan. Als we dan de balans eens zouden opmaken, dan zou ik zeggen. Hoe ellendig, hoe naakt, hoe blind, hoe dood. Je gaat toch naar je werk. Of je moet heel erg ziek zijn. Ja, stel je voor, zeg, dat je zou zeggen. Ik voel me toch. Nee, ik voel me. Nee. Echt, ik schiet niet al te veel zin in. Ik blijf maar thuis. Dat kun je misschien eens een dagje doen. Maar het is nou eenmaal dat is nou eenmaal een gang in het leven die een mens maakt. En hij kan wel eens veranderen van baas, hoe dan ook. En hij kan wel eens werkeloos zijn, dat kan ook wel. Maar in normale omstandigheden, dan is het gewoon iets. Ja, daar zit hij in. Nou, ik bedoel, het is natuurlijk niet zo best als dat de enige grond is van je kerkgang. Maar als je voorlopig geen andere grond hebt, dan doe je het maar zo. Dan kun je in de kerk nog horen dat die grond niet genoeg is, maar dat God een andere grond gelegd heeft in Sion. De berg zijner heiligheid. Dat is niks afschuwelijks dan eigenwillige ongehoorzaamheid tegenover de Heer. Het wil de Heer niet. En je moet niet denken dat degene die de Heer vrezen, of dat diegene die dat nou tegen u zegt, hè. Oh nee, dat nou zo'n. Nee, helemaal niet. Het is ook stikvol eigenwilligheid. Maar, stel nou weer voor dat ik dat op maatstaf zou nemen. Zeg, ja, maar je hebt zelf ook niet altijd zoveel zin. Je hebt zelf ook niet dit en niet dat. Dan zou ik niks meer kunnen zeggen. Dat zou de Heer gewoon me kwalijk nemen, dat weet ik zeker. De Heer die zou zeggen tegen je eigen en tegen elkaar, zeg het, of ze het horen of niet horen. Zeg het. Want het is mijn getuige. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Want de Heer heeft wel een beeld gegeven. Datgene wat wij verloren hadden, mensen, dat beeld. En wat we op alle mogelijke manieren hebben trachten op te richten, buiten de weg, buiten de belofte, buiten de orde. Als van die kleine Nebukadnezar zie het grote Babel dat ik gebouwd heb. Of het beeld Bel in het dal van Dura, toen de bazuinen weer klonken, knielt. Wij beelden dienaars. Wij die het nooit hebben gevonden. God heeft wat groots verricht. Want nu heeft hij zelf in Christus het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid gegeven. Daarom is eigenwillige verering en eigenwillige godsdienst is vijandschap tegen Christus. Is het handhaven van onze eigen beelden, van ons eigen ik. En de miskenning dat de Vader maar één beelddrager heeft gegeven, waarin hij zijn wezen heeft weerspiegeld en uitgedrukt. Zo sterk dat Jezus zei, Filippus, hebt ge mij niet gezien, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat is nou het beeld Gods. Kennis, gerechtigheid en heiligheid is in die borg aanwezig. Dan kun je je eigen wel een beeld zoeken op te richten in elkaar. En de mensen eren, wij schieten niks meer op. Maar opdat zij en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zullen eren. He, maar, en dat kan nou alleen in dat beeld God. Wat is ons dus nodig? Niet in de eerste plaats, lijk ik nou op Jezus? Klein beetje. Lijk ik nou op Adam, zoals die goed in het paradijs stond? Nee, dat doen er ook veel, hè? Die willen er dan op lijken en dan proberen alles te doen wat mogelijk is. Maar, dan ben je er net naast. Weet je wat punt 1 is? Hoe kom ik, beeldeloos mens, wat goddelijke zaken betreft, hoe kom ik in het beeld van God terug? Dat wil zeggen, hoe kom ik in de Heer Jezus Christus? Daar is de kerk voor gegeven, om dat ons te leren en te prediken. Dat ik bedekt en bekleed word met zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn kennis. Dat tweede, dat volgt uit het eerste. Gij hebt tot een voorbeeld des lijdens onze Heer Jezus Christus, opdat ge zijn voetstappen zoudt navolgen. Maar dat kan alleen maar door het in zijn beeld. Door met Christus bekleed in hem te mogen schuilen. Zie dan eens, geliefde, en op geen andere wijze vereren dan in zijn woord bevolen heeft. Dat is, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En daar is een ruimte in. En daar is licht in en vrede en blijdschap. Dat wij, die nu geen draadje, het lijkt er niet meer op, laten we het zomaar zeggen. Het lijkt er bij ons niet meer op. Dat de Heere nou zelf in zijn eeuwige liefde een weg heeft uitgedacht, waardoor verlorenen weer in zijn beeld hersteld mogen worden. Om op de rechte wijze hem te vereren, dat is door Christus. En door wat hij geleerd heeft, om samen te vergaderen. Ja, David had er ontzettend veel verdriet van, toen hij van, niet alleen van zijn eigen huis, misschien had dat het ergste nog niet voor hem was, maar van het huis des Heeren verstoken was. He, mijn ziel bezwijkt en hij pleit, hij zegt, o God, gij geeft de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. Geef mij ook mijn plekje weer terug, alstublieft, in uw huis en tempels. Ach, ik was liever dan maar een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugde in zijn boze tent. Hij was bedroefd ook, toen hij gedacht hoe hij placht heen te gaan onder de feesthoudende menigte met een stem van vreugde gedruis. Hoe ik onder stem en snaren feest, hield met Gods blijde schaar. Veel van de psalmen duiden op de openbare eredienst. Heb je er wel eens op gelet? En het gemis daarvan en het genot daarvan. Veel nood daaromtrent vind je ook in de psalmen. Wat was die bedroefd? En toch, maar de Heere zal uitkomst geven. En Jona zat diep in de vis en hij riep, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. De grendelen zullen eraf. Als dan op zo'n grote waarde en zulke grote genade. De schrift ons wijst, als de rechte eredienst die betamelijk is in het midden der gemeente, zo geprezen, zo afgebeden, maar ook zo beweend werd, hoe? Zouden wij dan onze versenen tegen de prikkelen slaan? Zouden wij dan die God met zijn weldadigheid verachten? De Heere verhoede het en geef ons genade om in leven en in sterven liever met zijn volk kwalijk behandeld te worden. Dan alle vervliegingen
en genietingen van deze wereld voor een tijd. Amen.